Ja, daar zijn we. Nieuwe podcast die ik ook gelijk als video opneem. En ik merk dat ik best een beetje zenuwachtig ben. Want het is een onderwerp wat me al vaker is gevraagd om daar eens wat meer over te vertellen. Namelijk, en dat heb ik hem pas verklapt, maar je hebt hoogstwaarschijnlijk de titel ook al gelezen. Wat mijn weg is geweest naar 1 miljoen euro omzet. En ik heb lange tijd gedacht, wie is daar nou geïnteresseerd in? Vervolgens dacht ik, het klinkt zo opschepperig. Toen dacht ik, ja, dat is al zo lang geleden, want ik draai al heel lang geen 1 miljoen meer. Dat is al een aantal jaar geleden. Oh, ik heb hier keurig een overzichtje trouwens gemaakt met mijn omzet. Die zal ik straks doorgeven. Maar nou was ik 2 weken geleden op weg naar een mastermind in Londen. En daar was ik met de trein heen gegaan en ik herinnerde me dat een aantal jaren geleden ik in exact dezelfde trein, ik weet niet of het exact dezelfde trein was, maar in dezelfde trein van Rotterdam naar Londen zat, niets vermoedend naar een tweedaagse mastermind met mijn eigen coach. Ik deed het eigenlijk best heel erg goed. Ik zat dat jaar op ramkoers om een 500.000 euro omzet te maken. En ik kwam terug op Rotterdam aan met een plan voor 1 miljoen omzet. En nou ja, dat was wel een beetje earthshaking. Ik weet niet helemaal precies meer wat ik welke woorden ik eraan moet geven, maar het ging voorbij mijn grootste dromen. Weet je, als je mijn podcast hebt geluisterd, al vaak hebt geluisterd, als het de eerste keer is, onwijs leuk dat je erbij bent. Maar ik ben ooit in deze business gestapt omdat ik dacht, als ik nou nog eens 50.000 euro omzet kan maken, dan kan ik mijn aandeel in onze huishoudpot weer dragen. En als dat toch weer eens mogelijk, als dat mogelijk zou zijn, dan zou ik helemaal gelukkig zijn. Een ton, nou, dat zou ik wel heel cool vinden. Daar droomde ik stiekem wel van. Meer dan een ton, nou ja, weet je, dat was alleen voor de grootte der aarde. En 1 miljoen omzet was never ever ooit niet voor mij weggelegd. En waar ik eerst dus wel eens dacht van, God, wat moet je nou met deze informatie en waar is het nou voor belangrijk en waardevol, realiseerde ik me wel toen ik in de trein naar Londen zat en dus inderdaad door de reacties die ik kreeg toen ik datzelfde verhaal nogmaals deelde in een story, dat het mogelijk voor jou dezelfde impact kan hebben als dat het ooit eens op mij heeft gehad. Toen ik iemand haar eigen verhaal hoorde vertellen van de reis naar 1 miljoen, dat ik dacht, nou, het is niet voor mij, maar het is dus wel mogelijk. En met name met dat zaadje van het is wel mogelijk, is er bij mij natuurlijk wel iets geplant. En misschien dat ik dat nu ook bij jou doe. Als je denkt, ik hoef geen miljoen, wat moet je ermee? Wat is dit nou weer voor een podcast? Luister dan niet verder. Weet je, er komen heel veel andere podcasts met allemaal praktische onderwerpen. Ik weet van voren niet waar ik van achter moet beginnen. Zoveel onderwerpen heb ik waar ik een podcast over wil maken. En dus bij deze ook gelijk een video. Maar sla deze dan over. Maar als je stiekem in jezelf droomt van, goh, er is volgens mij meer dan dit. Ik ben volgens mij groter dan dit. Ik droom ook van meer dan dit. Dan hoop ik dat het feit dat ik toch mijn luier aan heb gedaan en deze heb opgenomen, jou kan helpen op jouw weg om hetzelfde te doen. Waarbij mijn weg nooit dezelfde zal zijn als die van jou. Want er zijn 924.000 manieren om op 1 miljoen euro omzet te komen. En daarmee is mijn manier niet jouw manier, maar meer de gedachte dat het dus mogelijk is, dat je kan helpen om in ieder geval jouw pad daarin uit te zoeken en je mindset eromheen al te veranderen. Oké, goed. Nou, het wordt een beetje een aparte podcast, want in die zin, ik heb mensen gevraagd welke vragen ze hebben rondom dit onderwerp, wat je er altijd over hebt willen weten, wat je erin intrigeert, wat je graag zou willen dat ik mee zou nemen in dit verhaal. En daarom heb ik hem ook voorbereid. Ik heb allerlei aantekeningen hier voor me liggen, waar ik dus ook af en toe eens op kijk voor degene die de video kijkt. Dat komt omdat ik daar eventjes zeker van wil weten dat ik al die vragen meeneem. En heel veel vragen dus ook kan ik niet beantwoorden. Heel veel wel, maar heel veel ook niet. Omdat hoe ik het heb gedaan, is mogelijk niet jouw manier. Maar daar ga ik straks ook nog veel verder op in. In ieder geval wil ik hem nu officieel starten. Welkom bij de Kick-Ass Business Coaching Podcast. De podcast met boeiende tips voor een bloeiende praktijk. Want ja, luister, kunnen we lang en breed over zijn. Je kunt wel stellen dat met 1 miljoen omzet je best een bloeiende praktijk hebt. Weet je, ik heb al mijn bescheidenheid al een aantal jaren geleden begraven. Het maakt me de ideale schoondochter. Alleen leven jammer genoeg mijn schoonouders niet meer. Maar in business heb je er niet zo heel erg veel mee van doen. Met deze omzet, en dat is ook een van de redenen waarom ik het gewoon een keertje gedaan wilde hebben, heb ik wel bewezen, voor zover dat nodig was, dat ik weet hoe business bouwen werkt en dat ik geen eendagsvlieg ben en dat ik wel degelijk verstand van zaken heb en een plek heb binnen de top van business coaches in Nederland. En ook daarover kan ik nog veel meer vertellen. Mogelijk kom ik daar nog aan toe. Wat ik me ook realiseer bij de voorbereiding, is dat waarschijnlijk dit niet 1 podcast wordt. Hè. Ik denk dat ik er wel 2 over op zal nemen. En als dat zo is, dan is dit dus deel 1. En dan komt er later, sterker nog, morgen een deel 2. Goed? Oké. Nou, wat misschien interessant is, is om mijn rijtje met omzet door te geven. En dat is dat ik in het jaar dat ik startte, het jaar zonder business coach, misschien ook wel leuk om te weten, het jaar dat ik dacht, ik doe het alleen wel, hoe moeilijk kan het zijn? Het jaar dat ik startte, terwijl ik al 21 jaar ervaring had als ondernemer, had ik €10.000 omzet. En dat was te weinig. De meeste van jullie kennen dat verhaal wel. Toen ben ik op zoek gegaan naar een business coach. Die heb ik ook gevonden. En het eerste jaar met mijn business coach draaide ik €50.000 omzet. Toen €120.000 omzet. €280.000 omzet. €500.000 omzet. Hè? Dus die €280.000 omzet draaide ik in mijn 1, 2, 3. Ja, mijn vierde jaar, maar eigenlijk mijn derde jaar met mijn business coach. En in mijn vijfde jaar of het vierde jaar met mijn business coach draaide ik dus die €500.000 euro omzet. Dus ik ging van 10 naar 50, naar 120, naar 280, naar 500. Naar 1 miljoen, naar 1,4 miljoen, naar 2 miljoen, naar 2,2 miljoen. En dit jaar tikken we net wel of net niet de €3 miljoen omzet aan. Dus het zal ongeveer 2,9 worden, zoals het er nu naar uitziet. Maar dat is ook voor jou om dus te laten zien hoe het zou kunnen gaan. Omdat ik natuurlijk, als het gaat over het stellen van doelen, heel vaak de vraag krijg, wat is reëel? En alles wat ik hier zojuist heb opgenoemd is absoluut niet reëel. Maar ik doe het wel. Dus is het wel reëel. Maar had iemand mij dit van tevoren gezegd, dat het in dit tempo zou gaan, dan had ik gezegd koekoek. En mijn accountant vindt me nog steeds koekoek. Maar ik doe het wel. Dus het is maar net wie jij aanhoudt als wat reëel is. Weet je, vorig jaar ben ik... naar een andere business coach in Londen geweest een keer voor een dag, omdat ik dat heel interessant vond. En zij zei dat ze als doelstelling had om in haar eerste jaar €80.000 omzet in een maand te halen en dat meerdere maanden achter elkaar. En ik dacht, jeetje, als ik jou toch had gehad als business coach in de eerste jaren en dat mijn rolmodel was geweest en dat dus haar normaal is, dat je in je eerste jaar 1, 2, 3, 4 keer achter elkaar €80.000 omzet draait. Jeetje, wat zou er dan nog meer mogelijk kunnen zijn? Of hoeveel sneller zou ik dan nog wel niet gegroeid zijn? En dat is de reden waarom ik deze podcast, alhoewel ik eigenlijk niet meer over cijfers wil praten, omdat ik vind dat er te veel met getallen en bedragen over het internet wordt gesmeed, waarvan ik weet dat ze niet waar zijn. En ik wil daar eigenlijk dus ook niet meer aan meedoen. Dat maakt dus ook dat heel veel mensen geen idee hebben hoe groot mijn business op dit moment wel niet is. Maar voor mij voelt dat heel erg goed. Maar omdat ik zie dat veel mensen zich klein houden, omdat ze niet zien wat mogelijk kan zijn en hoe snel je groei kan gaan, als je niet dit soort rolmodellen voor je ziet, of dit soort voorbeelden, laat ik mezelf dan geen rolmodel noemen, maar in ieder geval een voorbeeld voor je ziet, dat maakt dat ik hem toch een keertje heb opgenomen en toch dus een keertje deze cijfers met jou deel. Nou, het bijzondere is dat ik een aantal vragen natuurlijk kreeg, omdat ik die ook, ik had ook de gelegenheid geboden om vragen te stellen voor het opnemen van deze podcast. En dan zie ik gelijk dat er een aantal vragen komen die wat mij betreft niet altijd vanuit overvloed gesteld worden. Hè. Er wordt dan gelijk van, goh, hoeveel mensen moest je dan wel niet aannemen? En hoeveel uur per week werk je wel niet? Overigens werden over deze twee onderwerpen ook hele interessante vragen gesteld. Maar ook heel veel mensen die eigenlijk gelijk in de stress en in de paniek schieten. Hè. Van, god, moet je dan 180 uur per week werken? En het bijzondere is dat ik had een aantal weken geleden een sessie met Ilko. Die mijn persoonlijke coach ook is. En hij vroeg aan mij, hoeveel uur werk je nu vergeleken bij het jaar dat je 500.000 euro omzet draaide? En ik werk nu aanzienlijk minder dan ik destijds draaide. Het is absoluut niet zo, en dat ga je van mij ook nooit horen, daar word ik ook niet gelukkig van, dat ik pretendeer dat het met een vierdaagse werkweek of vierurige werkweek kan. Weet je, dat is niks voor mij. Maar door mijn business steeds slimmer, sneller en praktischer in en strategischer in te richten, blijkt dus wel dat het, en ik zelf natuurlijk ook ontzettend efficiënt werk, laat dat ook heel duidelijk zijn, want dat is natuurlijk ook een onderdeel daarvan, werk ik nu eigenlijk minder dan ik destijds deed, maar mijn team is niet substantieel gegroeid. Ik wil nog eens een keer een aparte podcast opnemen over hoe mijn team er precies uitziet. Ik heb heel toevallig van de week iemand aangenomen om mijn mailboxes over te nemen, want die doe ik eigenlijk tot op heden ook nog altijd zelf. Maar wij zijn niet een heel groot team en zeker niet voor de omzet die we draaien. Dus het is helemaal niet zo dat per definitie je dus bij zoveel omzet je een enorm team hebt. Toevallig luisterde ik van de week naar een podcast van een van mijn klanten. Die draait 1 miljoen euro omzet. En dat doet zij met twee teamleden die alle twee ongeveer 20 uur per maand werken. Het is maar net hoe je het strategisch inricht. Ja, dus dat is het allergrootste verschil daarin. En dat is voor een deel ook mede afhankelijk van het verdienmodel waarvoor je kiest. Daar ga ik het straks ook nog over hebben. Maar B, dus ook in hoeverre standaardiseer je, automatiseer je. En heb je inderdaad heel veel systemen op zodanige manier ingericht. En wat ik daar altijd zeg is, het systeem bij ons moet zodanig werken, dat als ik morgen ineens 100 nieuwe klanten zou krijgen, dat die zonder dat het ergens begint te piepen of te kraken, zo mijn business in kan leiden en in kan stromen, zonder dat iemand er last van heeft. Nou, en op die manier is dus eigenlijk bij ons ook alles ingericht. Volgens mij moet ik straks heel hard niezen, maar dan hoor je dat vanzelf wel. Goed, even kijken. Er werden nog een aantal andere hele waardevolle vragen gesteld. Daar kom ik of vandaag aan toe, dat ik ze automatisch meeneem in deze podcast. Of ik neem ze morgen mee aan het einde van de podcast. Of ik wijd er een derde podcast aan, waarin ik al die vragen ook daadwerkelijk beantwoord. Wel de vragen waarvan ik denk dat ze waardevol genoeg zijn om te beantwoorden. Dus dat komt helemaal goed. Een van de dingen ook die mij heel veel werd gevraagd is, hoe hou je focus? En voor mij blijft dat nog steeds een beetje een bijzondere vraag. Het heeft namelijk helemaal niets te maken met of je nou van 50 naar een ton gaat of van 280 naar 500 of welke sprong jij ook wil maken op dit moment in je bedrijf. Focus hou je vanzelf als je iets als doelstelling neerzet wat je zelf heel graag wilt bereiken. Kijk, op het moment, weet ik wel, dat de winter eraan komt en jij zegt, oh, ik wil heel graag met kerst een zelfgebruide wintertrui. Het mag zelfs nog een kersttrui, doe gek, aan. Maar hij moet wel door mezelf gebreid zijn. En je begint in september met breien. Dan heb je toch ook niet een gebrek aan focus. dan weet je toch ook van, goh, ik doe ongeveer zo lang over het voorpand, over het achterpand, over de mouwen, over de kol, whatever. En dat betekent dus dat ik iedere week ongeveer zoveel moet breien om me met kerst en niet met Pasen aan tafel aan te kunnen hebben. Ja, dus voor mij komt de vraag, hoe hou je focus altijd voort uit een niet concreet gestelde doelstelling of een doel wat je niet graag genoeg wilt. Dus dat is ook eentje. Nogmaals, ik kreeg deze ook meerdere keren. Die focus is heel makkelijk. Weet je, mijn dochter heeft natuurlijk net een baby gekregen. Ik ben oma geworden. Ik vind het fantastisch. De meest prachtige rol die er is. Maar ik hoef mijn dochter ook niet te vragen of ze alsjeblieft wel gefocust wil blijven op het voeden van haar kind. Weet je, dat is iets wat je automatisch doet op het moment dat je moeder bent en graag voor dat kind wil zorgen. Dus op het moment dat je voor jezelf een doelstelling hebt van 1 miljoen. En dat is natuurlijk het ding, dat doel dat wil je graag genoeg bereiken. En je hebt een plan waarvan je natuurlijk nooit 100% zekerheid hebt of het gaat werken of niet. Maar in mijn geval was het wel zo dat ik dacht, het zal niet vanzelf gaan. Het wordt ook niet eenvoudig, maar het is absoluut niet onmogelijk. En dat gaf mij voldoende om te zeggen, bewust te zeggen, ik ga het in. Nou ja, nee, ik wil eigenlijk niet eens zeggen dat ik het zeg, ik ga het in ieder geval proberen. Want proberen is wat mij betreft nog een teken van te weinig commitment. Laat ik het zo zeggen, ik heb gezegd, ik geloof dat dit zou moeten kunnen slagen, al vind ik het doodeng en ik heb het ook nog nooit gedaan en het gaat wel wat voor me vragen. Maar ik geef er wel mijn volledige commitment op af. En dat kan dus omdat ik dat miljoen, die miljoen ook wel heel cool vond om een keertje te halen. En ik zal je zelfs vertellen waar die motivatie vandaan kwam. Hè? Want heel veel mensen zeggen altijd van ja, het hoeft heel. En je bent met minder toch ook gelukkig. En weet ik het wat allemaal. Die motivatie kwam van mij uit. Een aantal dingen. Het eerste is, en dit geeft aan hoe bizar de motivatie van de mens kan werken. Ik had natuurlijk destijds een Amerikaanse coach, ik ben overigens weer bij haar terug. En bij haar in het programma, hè, die Amerikanen zijn altijd heel erg, daar word je heel erg geëerd voor de prestatie die je levert. Nou, en je kreeg daar een award. De eerste keer dat je een five-figure month had. Nou, dat is dus de eerste keer dat je 10.000 euro draaide in de maand, kreeg je een award. De eerste keer dat ik six figures deed, dus dat is 100.000 euro in een jaar, kreeg ik ook een award. En toen kreeg ik een award voor multiple six figures. Ik kan niet helpen, jongens, dat het hartstikke Engels is, maar dat is nou eenmaal wat er op die award staat. Hij moet hier ergens staan. In een doos. Ik had ze eigenlijk even klaar moeten zetten. Maar die stond dus uiteindelijk ook op mijn bureau. En toen het dus bij mijn coach was, en ik ga straks exact uitleggen hoe dat precies ging. En zij tegen mij zei: How about a million? Toen dacht ik: shit, dan heb ik ook die award van Seven Figures. En als je ooit mijn boek hebt gelezen, De Kick-Ass Code voor Succesvol Ondernemen, weet je hoe ik in eerste instantie keek naar een miljoen euro, een miljoen omzet. Ik geloofde er geen fluit van. Toen ik op zijn awardavond was, ging ik plassen toen de mensen binnenkwamen die een miljoen euro omzet per jaar deden. Ik ben heel erg verkouden, dus ik begin dan nou een beetje nasaal te praten. Maar ik kan ook niet heel ordinair mijn neus nou ophalen. Dus ik hoop dat we het redden tot het eind. Komt goed, komt goed. Nou, dus die award. Ik dacht, god, dan heb ik ook nog die award. Dat was het eerste. Het tweede is dat ik het eigenlijk ook wel heel cool vond om een keer al eens alleen maar tegen mezelf te kunnen zeggen dat ik een seven-figure business had. Ik zou niet weten tegen wie ik dat nou moest vertellen, maar in ieder geval tegen mezelf. En de derde reden was, en dit heb ik altijd van Jim Rohn geleerd, om wie ik moest worden om die miljoen euro omzet te draaien. Want een van de dingen die iemand aan me vroeg was, hoe voelde je toen je het gehaald had? En uiteindelijk hebben we het dat jaar. Volgens mij iets van half december of zo had ik hem volgens mij binnen. En er gebeurde eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel toen ik Mijn omzet, je kan bij mij natuurlijk in mijn facturatiesysteem kijken. Toen zag ik hem op een gegeven moment overspringen, want we wisten ongeveer wanneer het zou gebeuren. Weet je, er kwam geen vuurwerk. We hebben wel later champagne opengemaakt. Maar het bijzondere is dat dat moment, dat deed me eigenlijk nog niet eens zo ontzettend veel. Er ook niet zoveel. Maar de reis erheen en wat ik daarvoor heb moeten veranderen, moeten laten, moeten overwinnen, aan moeten leren, los moeten laten, whatever. Dat was dus eigenlijk wat Jim Rohn altijd bedoelde met: het gaat erom wie je moet worden om dat miljoen te kunnen dragen. Hè? Er is hoe heet dat ook weer, een studie en die gaat over dat veel miljonairs die bijvoorbeeld de staatsloterij of zo winnen, binnen 3 of 4 jaar dat geld alweer kwijt zijn. Je moet niet alleen leren om het te durven en kunnen ontvangen, hè? Want wie ben ik om een miljoen euro mijn bankrekening bij te laten schrijven? Maar het moet ook bij je kunnen blijven. En je moet er ook nog een keertje, dit zijn de woorden van mijn ouders, maar verstandig mee omgaan, zo gezegd. Omdat heel veel staatsloterij en loterijwinnaars hun geld vaak binnen 3 tot 4 jaar weer kwijt zijn. Dus het vraagt wat van je om dat te kunnen dragen. En niet alleen het geld te kunnen dragen, maar natuurlijk ook de verantwoordelijkheid die ermee komt te kunnen dragen. Want ik deed dat met een, ja, in mijn geval is het overigens niet zo heel erg substantieel, maar een iets groter team. Ik geloof dat ik 1 extra teamlid heb aangenomen. Oh, het was denk ik het jaar dat mijn dochter erbij kwam. Nee, eigenlijk nog niet eens misschien. Nou, misschien ook wel. Nou, maar er kwamen ook ontzettend veel meer klanten in mijn business. En ik ging ook een duurder programma draaien, wat ik ontzettend lastig vond, want hè, ging dat allemaal goed en gingen mensen die allemaal ineens allemaal hun geld terugvragen en was ik dat allemaal waard en konden ze allemaal wel terug verdienen. Dus ook die verantwoordelijkheid kwam er opnieuw bij. Dus juist vanwege de weg, en dat is precies de reden waarom ik ook nu nog steeds mijn omzetdoelen verhoog. Terwijl het al lang klaar is, ik eigenlijk niet meer hoef te werken, mijn dromen en meer eigenlijk allemaal al zijn verwezenlijkt. Omdat ik A, voel dat ik nog te veel te brengen heb aan kennis. En weet je, ik zie nog te vaak wat mijn inmenging in iemand anders praktijk voor magie kan betekenen. En dat andere mensen daarmee hun dromen kunnen waarmaken. En dat doet me nog te goed, maar ik ben ook nog niet uitontwikkeld. Ook ik loop zelfs nog op dit niveau om een aantal dingen heen die ik eng vind en die ik spannend vind. En die een hogere doelstelling neerzetten. Dat dwingt mij om daar om dat monster aan te kijken en mezelf daarmee groter te laten groeien. En het is zo ontzettend jammer dat heel veel mensen dat stuk van een hogere omzet niet bekijken. En altijd oordelen op het geld. Met name dit jaar, want ik had eigenlijk tegen Ilko gezegd dat ik dit jaar mijn omzet hetzelfde zou laten. En dat het eigenlijk wel oké was. En dat het voor mij ook allemaal oké was. En toen kwam hij eigenlijk met iets. En toen dacht ik, weet je, en toen zouden we dus inderdaad naar 3 miljoen gaan. En ik wist dat als ik die omzet zou willen halen, dat een aantal dingen waar ik, nogmaals, wat ik net ook al zei, mooi steeds nog omheen kon tiptoeën. Die ik nog een beetje uit de weg kon gaan. En die ik nog een beetje met ander gedrag recht kon breien. Dat ik daarmee aan de slag moest. En dat is eigenlijk de reden dat ik akkoord ben gegaan met zijn voorstel. In februari van dit jaar. Dat hij zegt, als we nou eens dit doen op deze manier. En toen dacht ik, oh my god, weet je. En dan heb ik dus weer een van mijn laatste, en daar kunnen we het ook vaak over eens zijn, mijn grootste monsters in de ogen te kijken. En daarom heb ik dat gedaan. Dus voordat je, ik heb eigenlijk heel veel mensen al weggejaagd, realiseer ik me nu aan het begin van de podcast. Maar voordat jij nog zegt, nou, dat miljoen is toch niet voor mij, of he, die 3 miljoen, jongens, daar hoef je ook allemaal niet warm van te worden. Want voor mij was die 120 of die 280 al totaal niet mogelijk, zeg maar. Maar ik maakte steeds de volgende stap, omdat ik dat geld ook gewoon nodig had, hè? Want ik wilde heel graag financieel vrij zijn. Maar ook inderdaad vanwege de persoonlijke groei die er mee zat. Mijn missie zit er ook nog eens in. En ik weet ook dat als ik meer geld heb, kan ik meer voor anderen betekenen. En zolang ik dat geld op een eerlijke manier kan verdienen. En dat is eigenlijk een van de redenen, en dat gaf ik aan het begin ook aan, waarom ik heel trots ben op mijn omzet. Omdat ik een systeem heb ingericht waardoor heel veel klanten bij mij doorstromen naar volgende programma's. En heel veel klanten dat ook doen. En klanten ook heel vaak weer terugkomen. Zelfs als een tijdje bij me weg ben geweest en zeggen, ja, het is met jou toch fijner. Als het waardeloos zou zijn wat ik zou verkopen, dan zou ik niet zo steady al zoveel jaren aan de top staan. En voor mijn grootste programma, wat bijna de grootste omzet nog oplevert op dit moment, heb ik zelfs een niet goed geld teruggarantie. Dus als het waardeloos zou zijn, zou iedereen zijn geld terugvragen. En dat maakt dat ik dus ook nog eens een keertje dat bedrag met trots ontvang. En dat is wel belangrijk om je te realiseren. En als ik dus kijk naar als ik mezelf had kleiner gehouden, welke impact ik dan gehad zou hebben. Terwijl als ik nu kijk, weet je, met name rond de vakantieperiodes en dergelijke, dat mensen mij van ik weet niet waar foto's sturen, van ik weet niet waar ter wereld, van God, ik ben nu hier omdat jij en ik heb nu met mijn gezin, omdat jij mij hebt geleerd en omdat jij me leerde om groter te dromen of hebt geleerd dat, whatever. Ja, weet je, dat is zo ontzettend gaaf. En dat is dus ook iets wat je mee mag nemen, dat die omzet daar uiteindelijk het bijproduct van is, zeg maar. Ja, dus het is altijd een beetje lastig, want het is aan de ene kant het doel en aan de andere kant iets wat automatisch komt als je nou maar gewoon doet wat je hebt te doen. Ja, dus dat is altijd een beetje een mindfuck, maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Nou, wat ik in ieder geval, want ik kom erachter dat het, ik denk wel 5 afleveringen gaat worden als het zo doorgaat. En ik heb nog steeds alleen maar in algemeenheden gesproken. En ik wil het wel heel graag waardevol houden. En ik heb nog helemaal niks verteld over dat miljoen en hoe ik dat gedaan heb natuurlijk. Dus ik maak hem ietsje langer vandaag. Wanneer niet? Omdat ik toch heel graag een aantal dingen van mijn reis al in deze podcast met je wil delen. En er komt dus op zeker een deel 2 en misschien ook dus wel een deel 3. Maar dat weet ik morgen pas. Goed. Als allereerst nog eventjes dat heel veel mensen zeiden, had je er vertrouwen in? En volgens mij heb ik dat net ook al eventjes gezegd. Ik had geen reden om het niet te vertrouwen. En daar mag je over nadenken. Weet je, toen het plan was gemaakt, toen kon ik daar eigenlijk geen spel tussen krijgen. Dus ik dacht, ja, weet je, ik kan hier heel ingewikkeld over doen. En dit plan gaat zeker niet vanzelf. En daar heb ik echt een aantal dingen voor te doen en te laten. Maar het is wel mogelijk. En het ding ook vaak, als het gaat over had je er vertrouwen in? Kijk, als ik er geen vertrouwen in had, dan begin ik ergens niet eens aan. Weet je, want dan voel je aan alles. Mijn lijf schiet dan altijd een soort op de rem. En ik lanceer dingen dan ook half bakken. En dan heeft het ook nooit het succes wat ik zou willen dat het had. Dus als ik er echt geen verduzie in had, dan was ik er niet eens aan begonnen. Dus had ik er volledig vertrouwen in? Dat niet. Maar ik wist wel dat het zou kunnen slagen. En dat is het allerbelangrijkste voor iemand die zichzelf deze vraag stelt en het ook belangrijk vond om hem aan mij te stellen. Ik wist dat ik te vertrouwen was. En dat als dit plan er staat en dat als ik ja zeg tegen een plan, dat ik me er dan ook aan hou. Tenzij het bijsturing behoeft vanwege resultaten en ervaringen en dergelijke. Maar tot die tijd is mijn doel mijn doel. En het plan een plan. En ik weet dat ik daarin te vertrouwen ben. En heel vaak is dus een gebrek aan vertrouwen in gaat het wel lukken. De angst om te falen. En dat zijn uiteindelijk natuurlijk twee verschillende dingen. Maar ook de angst voor commitment. Want ja, maar ja, als ik het natuurlijk zeg dat ik het ga doen, dan moet ik het ook wel doen. Het ding ook dat je mogelijk niet eens op jezelf kunt vertrouwen. En dat zijn wel hele interessante dingen om eens over na te denken. Goed, oké. Okay. Ga ik toch even terug naar die eerste keer dat ik in Londen was. En het is, geloof ik, inderdaad nu 5 jaar geleden. Ik ging daar naartoe, wat ik aan de inleiding al zei. Ik draaide 5 ton. En natuurlijk was ik er wel voor een uitdaging. Weet je, dat doe ik met mijn eigen klanten ook. Op het moment dat iemand bij mij binnenkomt en die draait bijvoorbeeld nu 1 ton. En die komt met een plan voor 2 ton. En dat plan is rondgerekend. Dan maak ik een plan voor 3 ton. Waarom? Omdat als in de eentje al 2 ton kan, waarom heeft ze mij dan nodig? Weet je, als je dat plan al hebt gemaakt. Waarom dan 2 ton? Terwijl mijn toegevoegde waarde er dan dus in zit, dat ik zeg, nee, dan gaan we naar 3 ton. En dat is ook een dingetje, waarom ik ook nog steeds zelf gecoacht word, is dat het plan wat ze vaak in hun eentje maken, is gebaseerd op wat ze op dat moment hebben, op dat moment weten en op dat moment kunnen. Ja, dus, en heel vaak is dat. Een beetje meer van alles. Ik leg straks uit hoe dat zit. Op het moment dat ik dan met ze ga zitten, en dat is natuurlijk met name met mijn klanten in mijn jaarprogramma, maar ik met ze ga zitten en ik zeg van, joh, luister, hartstikke leuk die 2 ton, maar waarom ben je dan bij mij? Ik wil uitgaan van 3 ton, want ik zie dat dit en dit en dit kan. Dan schrapen we heel vaak het canvas, nee, vegen we het canvas leeg en beginnen we opnieuw. En het maakt dat een van mijn klanten heeft denk ik 4 keer tegen mij gezegd van, goh, zullen we niet gaan samenwerken? En alle 4 keren heb ik geweigerd, omdat ze steeds met een plan kwam voor een bizarre omzet. En als ik dan zeg, denk je dat je het gaat halen? Ze zegt, ja, dat denk ik wel. Ze zegt, dit is het plan. Ik zeg, maar waar heb je mij dan voor nodig? Ja, ze zei eigenlijk niet. Ze zei, dan gaan we niet samenwerken. Totdat ze zei, wacht, ik wil nu meer, maar nu weet ik niet meer hoe ik het gat moet vullen. En toen zei ik, en nou ben ik je coach. Ja, en nu gebeuren er ook bizarre dingen bij haar in de business. Maar dat was eigenlijk ook wat mijn coach bij mij deed. Nou, ik zat dus in de trein naar Londen en ik had eigenlijk verwacht dat we van 5 ton naar 7,5 zouden gaan. En om daar ook nog eventjes over uit te leggen. Ik denk dat in eerste instantie tot de ton komen, hè, dus ik had in dat jaar 120.000 euro omzet, dat een bepaalde stap en een bepaalde fase is. Ik vind dat het moeilijker is om van 0 naar 120 te gaan. Dus het is niet moeilijk, maar moeilijker dan van 120 naar 280. Waarom? Omdat je van 0 tot 100 eigenlijk alles nog moet leren, de systemen nog in moet richten. Je moet snappen hoe business bouwen werkt. En het bereik is vaak nog niet zo groot. Je hebt vaak je eigen tone of voice nog niet. Terwijl als je 120 draait, dan weet je wel al, kunnen we het over eens zijn, hoe business bouwen werkt. Heb je vaak al een DMO, een Daily Method of Operation, hoe je aan klanten komt. En je hebt vaak al een goed productaanbod en dat soort dingen. Ja, dus van 0 naar 120 is iets lastiger dan van 120 naar 280. Nou, wat ik net al aangaf is, en dat ik toch ook op terug zou komen, toen ik op die 5 ton zat en we zouden naar 7. En in mijn hoofd dacht ik, nou, we gaan er vast 250 van maken. Had ik natuurlijk in mijn hoofd ook al een klein beetje een plannetje gemaakt. Van god, dan kunnen we een beetje dit en een beetje dat. En ik noem dat altijd de beetje meer strategie. Dat betekent dat ik eigenlijk met exact dezelfde producten was gaan rekenen. En stel nou bijvoorbeeld dat, hè, ik op jaarbasis 100 mensen in een programma had. Ik dacht, god, als ik daar nou eens, weet ik wat, 125 mensen van maak. He, dus een beetje meer mensen erin. En bijvoorbeeld de prijs dan dus ook een beetje meer verhogen. Nou, als ik dan die twee verhogingen, dus iets meer mensen erin en de prijs een beetje hoger, als ik dat dan door zou rekenen, dan kwam ik eigenlijk wel uit op 750. En dat werkt dus wel, maar tot een bepaald moment. En toen ik in Londen was, die eerste keer, ging ze met mij voorrekenen waarom mijn eigen plan eigenlijk niet klopte. Maar, en dit was nog veel belangrijker, dat ik daarmee ook niet structureel kon doorgroeien naar wel die miljoen euro omzet. En je snapt natuurlijk wel dat als ik op 5 ton zit en je wil naar 750, dat dan ineens die miljoen iets minder achterlijk is en iets minder onbereikbaar. Minder onbereikbaar, hè? Nog niet bereikbaar, maar minder onbereikbaar. Dus toen ze dat tegen me zei, zei ze, hij brengt je misschien nog wel naar 750, maar nooit naar een miljoen. En dat is dus waar ik het vaak bij mensen fout zie gaan. Ik had van de week ook weer een dame die een prachtige omzet draait van 120.000 euro. Dus die snapt hoe het werkt en die maakt ook al klanten. Maar het is niet schaalbaar genoeg om het op deze manier, en dat is hoe ik het altijd bij mijn klanten bekijk, krijg ik er met dit aanbod, met op deze manier werken, met dit bereik ook naar 5 ton omzet. En dat was niet waar. En dat gold voor mij eigenlijk ook. Een van de dingen die ik dan doe en die ik jou ook wil aanraden om te doen, is dat ik altijd eerst ga kijken. Stel nou bijvoorbeeld dat je. Nou, dit is bijvoorbeeld al een voorbeeld. Oh ja, had ik al gedaan. Er zijn natuurlijk een aantal manieren om naar een miljoen euro omzet te gaan. Nou, en dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Het eerste is dat je zegt, ik maak 10 klanten voor een ton. Ik noem maar iets. Of 20 voor 50.000 euro. Dat kan natuurlijk ook. Nou ben ik niet zo'n. Ik ben zelf niet zo'n. Hoe ga ik dat nou zeggen? Nou, ik hanteer zelf niet het high-end business model. Laat ik het zo zeggen. Dus voor mij is dat in dit geval geen optie, maar het is zeker een optie. Heel veel mensen hebben het over opschalen en een mega groot bereik creëren. Terwijl natuurlijk inderdaad, als je 10 klanten van een ton hebt of 20 klanten van 50.000, heb je helemaal geen namenlijst nodig van 25.000 mensen. Ja, dus het is wel een manier om het te doen. Het is niet mijn manier, maar het werkt wel. Ja, dus dat is de eerste. De tweede is dat je in plaats van in high-end, in low-end gaat zitten. En dat was bijvoorbeeld dat je zegt, nou, ik ga 1000 programma's verkopen voor 1000 euro. Nou, het voordeel daarvan is, het is niet helemaal waar, ik moet altijd een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, maar dat zeker op een bepaalde fase, als je expertstatus nog niet heel erg hoog is, het makkelijker is om een programma van 1000 euro te verkopen dan een programma van 50.000 euro. Je moet natuurlijk wel echt een bepaalde status hebben en een bepaald track record voordat iemand zegt, ik ga eens even 50.000 euro aan jou overmaken. Ja, ik kijk dan altijd naar mezelf. Van goh, je kan het er wel voor rekenen, maar geloof ik al voldoende in jou? En heb je ook al voldoende bewezen dat je die 50.000 euro waard bent? En dat er ook een return on investment op zit. Ja, dus dat je, ik vind dat klanten maar minstens 2, 3, 4 keer moeten kunnen terugverdienen. Dus draai je klanten echt minstens 200.000 euro meer door bij jou die 50.000 te investeren. Of draai ze 4 ton meer door bij jou die ton te investeren. Dat is altijd wat ik belangrijk vind. Dus dat is voor mij voorwaarde, expertstatus en bewijs om het high-end business model te hanteren. Daarom vind ik het zelf niet zo'n goed startersmodel. Maar dat is nogmaals helemaal mijn ding. De tweede is dus inderdaad dat je zegt, wat ik net al zei, 1000 van 1000. Dus 1000 klanten die voor 1000 euro iets bij je kopen. Dat is natuurlijk ook iets wat mogelijk is. Dan zit je dus echt in een massaproduct. Wat makkelijker te verkopen is over het algemeen. Alleen moet je dan wel het bereik hebben. Ja, dus je hoeft niet een enorme expertstatus te hebben om iets van 1000 euro te verkopen. Het moet altijd wel goed zijn, laat dat heel duidelijk zijn. Kwaliteit is en waarde is echt mijn voor, middel en achternaam. Maar heb je een voldoende groot bereik om aan 1000 mensen iets te verkopen? En daar zie ik dat nog wel eens fout gaan. Kijk, op het moment dat je 5000 volgers hebt op Instagram, of 3000 connecties op LinkedIn, of doe gek. 6.000 mensen op je namenlijst, verkoop je natuurlijk geen 1.000 programma's van 1.000 euro. Dus dat moet wel een beetje met elkaar in verband staan. Kan het dan niet? Ja, natuurlijk wel. Alleen wat er dan dus inderdaad nodig is, is dat er een explosie in bereik komt. En dat kan allemaal. Niets is onmogelijk voor hen die willen. Daar ben ik me echt terdege van bewust. Kijk, en op het moment dat jij natuurlijk in het komende jaar je bereik vervijfvoudigt, is het natuurlijk heel eenvoudig om die 1.000 wel kwijt te raken. Hè, dus dat is optie 2. En dan heb je nog optie 3. En dat is eigenlijk een combinatie van allebei. En dat is dat je én in de massa gaat zitten en een stukje in het high-end. En dat is eigenlijk het model wat ik altijd hanteer. En wat ik in ieder geval wat ik nu altijd hanteer, laat dat heel duidelijk zijn. En de grootste verandering die ik heb gemaakt om van 500.000 naar 1 miljoen euro omzet te gaan. Waarbij high-end voor mij op dat moment, dus dat is ook wel belangrijk om te weten, een programma was van 10.000 euro. Dat is eigenlijk geen high-end. Want ook daarover zijn natuurlijk de meningen lopen daar een beetje uiteen. Wat is nou high-end? Hè? Op het moment zijn er heel veel mensen die 100.000 euro programma's aanbieden. Wat helemaal prima is. Dan is 10.000 euro relatief gezien natuurlijk niet high-end. Dat mogen duidelijk zijn. Nou, en toen wij dus gingen kijken. En mijn coaches met mij voor gingen rekenen. God, wat is nou de slimste manier? He, want met dat een klein beetje meer klanten en een klein beetje meer die prijs stijgen, kon ik nog wel dat 750.000 euro komen. Maar nog meer die stretch erin met dit verdienmodel, dat bracht me nooit naar een ton. Dus toen zijn we dus inderdaad gaan kijken, waar ligt mijn voorkeur qua verdienmodel? Nou, wat ik net ook al zei, is dat dat bovenste, dat high-end model, dat past mij niet zo. Dat is niet zo mijn ding. Nou, die 1.000 van 1.000, dat had ook wel gekund, maar zo groot was mijn bereik nog niet. En vanaf dat moment kwam zij dus inderdaad met het idee om er een combinatie van te maken. Omdat we duidelijk hebben gekeken naar mijn situatie en de eerste twee dus geen optie waren. Nou, wat betekende dat? Is dat de programma's die ik op dat moment had en die mij 500.000 euro hadden opgeleverd, die gingen in één veeg van tafel. En dat was nogal een dingetje. Ik deed tot op dat moment nog veel één-op-één coaching. En ik had een 5-daagse live training die ik meen 2.500 euro kostte. Dus ik heb altijd een business gehad met een hoog volume, zoals dat heet. Want mijn 1-op-1 traject kostte volgens mij op dat moment iets van 4.500 euro. Ik weet niet helemaal precies, het is al eventjes geleden. En die 5-daagse training kostte 2.500 euro. Nou, je kunt je voorstellen dat er best dus wel heel veel mensen door mijn bedrijf gingen om op die manier aan 500.000 euro omzet te komen. Nou, ik kon niet het dubbele daarvan hanteren, want dan zou inderdaad de boel gaan piepen en kraken en zou ik ook gewoon in de tijd nood komen. Dus het verdienmodel wat ik had, dat paste niet meer. En toen kwam zij er dus met een ander verdienmodel voor in de plaats. En dat betekende dus inderdaad dat ik zou stoppen met 1-op-1 coaching. Dat die 5-daagse live training een online training zou worden. En dat ik daar bovenop zou gaan beginnen met mijn eerste jaarprogramma. En dat kostte 10.000 euro. En dat deed ongelooflijk veel met mij. Natuurlijk, in eerste instantie, dat ik dacht, oh my god, weet je, ik gooi alles weg wat werkt. En ik kan me dus ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ik kies ervoor om dat niet te doen. Die, voor wie, en nogmaals, ik vind dat een hele gezonde keuze, hè? 500.000 euro omzet prima is, meer dan voldoende. En de angst om dat te schrappen en maar kijken wat daarvoor in de plaats komt, wat dat oplevert, dat die te groot is en dat ze daarom zeggen tot hier en niet verder. En dat is dus oké. Het ding is dat je eigenlijk een aantal keren in je business van verdienmodel zult moeten wisselen om de volgende grote omzetgroei mogelijk te maken. En wat ik altijd zeg, what got you here won't get you there. Er is een boek die zo heet, hoef je niet te kopen. Maar dat is inderdaad wel waar. Dat wat me tot 5 ton had gebracht, zou me nooit tot 1 miljoen brengen. Want ik zei, wat die klant tot 120 heeft gebracht, zal er nooit tot 5 ton omzet brengen. Dus dat zijn dingen dat je bereid moet zijn, ofwel 120.000 euro omzet te blijven draaien, wat natuurlijk fantastisch is, ofwel het los te laten en de groeisprong wel te maken. En ik maak ook wel eens mee, dat als ik dan met mensen in zo'n sessie zit en zeg, goh, om van 120 naar 3 ton of van 4 ton te gaan, moeten we dit en dit en dit doen. En dan zeg ik, oh, maar daar ben ik helemaal niet toe bereid. Laat het dan lekker zoals het is en alles is oké. Ja, dus ik jaag niemand in per se een 500.000 of 1 miljoen. Alleen, en dat vind ik wel een belangrijke, als dat besluit maar niet door angst wordt ingegeven. Weet je, als je nu met weerstand zit te luisteren, en nogmaals, als het goed is, is dat niet zo, want ik heb je eerder al weggejaagd dan. Wat zou het voor je betekenen als je 1 miljoen euro omzet zou draaien? Wat zou er dan wel kunnen wat nu niet kan? Voor wie zou je dan wel iets kunnen betekenen wat nu niet kan? Money is not for buying things, money is for doing things. Weet je, en ik kom net terug uit Frankrijk. We zijn net weer van onze berg afgekomen. En 10 dagen geleden zat ik huilend, echt huilend, aan tafel daar in Frankrijk. Omdat altijd mijn grootste droom is geweest om dat huis daar te krijgen. En dat mijn hele familie dan aan tafel zou zitten. En mijn vader en moeder zijn waar al een keertje geweest. Die had ik al een keertje in laten vliegen. Mijn zusje is al een keertje geweest. Mijn beste vriendin is al een keertje geweest. Maar deze keer was de eerste keer dat mijn vader, mijn moeder van 80 en 82, mijn kinderen, mijn schoonkinderen en mijn kleinzoon en natuurlijk mijn prachtige echtgenoot met elkaar aan tafel zaten. En dat miljoen is cool, maar dit is pas rijkdom. En op het moment dat je zegt, van mij hoeft het niet, ik geloof nog altijd dat je dan een deel van je dromen afsnijdt op het moment dat je dat zeker er heel snel al uit... Oh, van mij hoeft het niet. Dan heb je er niet eens over nagedacht wat het voor je zou kunnen betekenen. Oh, ik merk dat ik alle kanten opvlieg met deze podcast, maar gelukkig ben je niet anders van me gewend. Goed. Dus weet je, ik heb op een toneel wel eens gezegd, waarom zou je niet 2 miljoen euro willen verdienen? En iedereen zegt, ja, dan raak je in een burn-out. Ben ik ook niet. Raak mijn huwelijk vast stuk. Bij mij ook niet. Raak ik vast al mijn vriendinnen kwijt. Weet je, mijn beste vriendin heb ik al 41 jaar. En zij was de eerste die in ons huis in Frankrijk kwam. En is een week bij ons gebleven. En ze heeft een week lang huilend door dat huis gelopen uit blijdschap voor mij. En we zijn al 41 jaar vriendinnen. En ook in de tijd dat ik alleenstaand was en geen nagel had om mijn kont te krabben, zoals we dat altijd noemen. Dus die ben ik allemaal helemaal niet kwijtgeraakt. En mijn kinderen houden ook nog steeds van me. Die gaan er niet alleen maar met me mee op vakantie, omdat ik anders dan een gratis reisje krijg. Weet je? Want daarvoor is een week met mekaars lip zitten wel een beetje te veel gevraagd als je een hekel aan elkaar hebt. Hè? Dus al die dingen waarvan jij zegt, ja, maar ik wil dat niet, want dan zal ik wel. Dat zijn allemaal maar aannames. Maar neem dan eens mee, waarom zou je geen 2 miljoen euro willen omzetten en dat geld willen verdienen? Belangrijk om mee te nemen. Nou, wat er dus gebeurde, was dat ze dus zei, we strippen je hele aanbod. Nou had ze dat een keertje eerder met me gedaan. En dat maakte dat de klap iets minder groot was. En ze had het al een keer eerder met me gedaan, want ik had ooit eens een 3-daagse training en die kostte 999 euro. Dat was het jaar dat ik 120.000 euro omzet draaide. En die training was goed, maar die was niet briljant. En dat is ook een van de redenen waarom ik vind dat je moet blijven ontwikkelen. Het is goed als ik een goede training verkoop, maar ik verkoop liever een briljante training waarvan ik weet 1000% zeker dat er alles in zit wat mijn klant op dat moment nodig heeft. En dat betekent dat ik die training van 3 naar 5 dagen had laten gaan. En dat die van in plaats van 1000, 2500 euro ging kosten. Nou jongen, ik ben een maand lang stikzagrijnig en niet te genieten geweest. Omdat ik op dat moment ook dacht dat ik zo'n beetje mijn hele business kwijt zou raken. Want die van 999 ging makkelijk. Hè? Ik koos voor de makkelijke weg. Maar voor 2500 euro, oh my god, weet je, wie zou dat ooit kopen? En het coole was dat ik zo in dit nieuwe product geloofde en het zoveel beter vond dan die van 999, dat ik die van 2500 euro eigenlijk veel makkelijker verkocht, die van 999 euro. Dat was ook nog een hele bijzondere om te ervaren en mee te maken. Dus nogmaals, er zitten 2300 zijsprongen erin, maar ik hoop dat het waardevol voor je is. En wat daarvoor in de plaats kwam, was dus inderdaad dat ik mijn online training zou gaan verder zou gaan uitbreiden en opzetten en nog briljanter zou maken. En inderdaad, ik zou voor het eerst starten met ja-trajecten. En daar zit ook weer een belangrijk leermoment in. Er zitten heel veel mensen die ik ken, die willen graag starten met een online training. Doe dat nooit als je nog niet je ideale klant hebt en ook niet al een lijst van minstens 2500 namen en minstens 100.000 euro omzet al gemaakt hebbend. Heb ik al een eerder keer een podcast over opgenomen. En ik zie ook heel veel mensen starten met een jaarprogramma. En ik deed dat dus pas in mijn vijfde jaar. Omdat ik een jaarprogramma betekent wel dat je een jaar lang jouw ideale klant in ontwikkeling moet houden. En mijn jaarprogramma zit dus inderdaad zo in elkaar dat ze werkelijk van punt A naar punt Z gaan in een jaar tijd. Er zit een logica in, er zit een volgorde in. En ik zie mensen maar een jaarprogramma in elkaar flansen. Waarbij ze eigenlijk meer hun klant entertainen. En ik denk dat je dan beter een goed, bondig traject kunt maken van 4 maanden, waarin je ze echt van A naar Z brengt, dan iets nou eenmaal een jaar te maken, omdat jij graag met jaarprogramma's werkt, terwijl er eigenlijk helemaal geen kop en staart in dat hele jaar zit. Maar goed, dat is nog weer wat anders. We kwamen dus uit op een jaarprogramma en vervolgens hebben we daar zelfs 2 jaarprogramma's van gemaakt, waarvan inderdaad de eerste kostte 10.000 euro en de tweede, volgens mij, verkocht ik die voor 13.000 euro omzet. Dus denk nou niet dat ik dat miljoen heb gehaald door inderdaad met 10 mensen voor een ton te gaan werken. Nou, er moest natuurlijk wel iets gebeuren om met name die ja-programma's op een juiste manier te kunnen gaan verkopen. Kijk, die online training, die deed ik al op kleine schaal. Die had al een bepaalde plek in mijn bedrijf, maar daar deed ik niet zo heel veel omzet mee. Ik had wel allerlei ideeën om hem beter te maken. En ik zag ook dat ik welke kansen en mogelijkheden er nog lagen om die zodanig uit te breiden dat ik daar wel bijna een half miljoen euro omzet mee zou kunnen maken. En in mijn geval betekende het niet eens dat ik mijn bereik heel erg hoefde te groeien, want ik had toen eigenlijk al best wel een zodanig bereik dat ik daar deze aantal op zou moeten draaien. Even ter verduidelijking. Ik had toen iets van, volgens mij kostte die training 13, nee, 1500 euro. En ik moest dus ongeveer 300 mensen in die training krijgen. En ik had op dat moment iets van 6 of 7000 mensen op mijn namenlijst staan. Ik heb altijd een hele kleine lijst gehad vergeleken bij mijn omzet. Maar dat komt omdat ik een kwalitatief hoogwaardige lijst heb. Daarom vind ik ook niet dat je altijd zomaar je lijst moet laten groeien. Maar ik heb liever dat die klein is, maar goed, dan heel groot en waardeloos. Dat komt ook door de kwaliteit van je weggever, maar dat is weer een ander iets. En die 300 zag ik wel dat als ik daarmee zou gaan werken, dat ik die wel zou kunnen halen. Ik zette op dat moment al Facebook-advertenties in. Ook dat is belangrijk. Tot 120.000 euro omzet heb ik het zonder Facebook-advertenties gedaan. En volgens mij heb ik in het jaar dat ik 280.000 euro omzet draaide, iets van 5.000 euro aan Facebook-advertenties gedaan. Dus iedereen die denkt dat die weg ook altijd alleen maar via Facebook-advertenties gaat, die heeft het ook mis. Voor mij is met name spreken een hele belangrijke geweest. Ik heb ontzettend veel genetwerkt. En ik zorg dat mijn, hoe heet dat ook alweer, content dusdanig waardevol was dat die regelmatig werd gedeeld en geliked. En zo heb ik ook mijn bereik goed en snel laten groeien. Die 300, dat zou wel spannend zijn. Ik zou mijn training ook in prijs verhogen, want ik vroeg volgens mij tot op dat moment nog 1000 euro. Maar ik zag wel mogelijkheden waar ik hem zou kunnen verbeteren. Dus dat stukje, dat geloofde ik wel. Nou, vervolgens kwam ik dus op hoe ging ik nou die jaarprogramma's aan de man brengen. En daarvoor hadden we een heel briljant plan gemaakt dat ik in deze aflevering nog met je wil delen, omdat daar twee, in mijn ogen misschien zelfs wel meer, hele belangrijke inzichten in zaten. Mijn coach zei tegen mij, we gaan een driedaags event organiseren. En ik dacht, een driedaags event. Ik dacht, hoe dan en wat dan en wanneer dan en waar moet het dan over gaan? Maar ik zag wel dat dat de manier was. En vooral ook, kijk, de eerste keer dat je een programma van 10.000 euro moet verkopen, omdat ik het zelf ook nog heel spannend vond, zag ik wel in dat als ik 3 dagen hele waardevolle content zou leveren en heel veel inspiratie mee zou geven en mijn expertstatus in die 3 dagen neer zou zetten, dat als ik voldoende mensen in de zaal had, dan zou ik toch wel 20, 25 van die programma's van 10.000 euro moeten kunnen verkopen. Dat zag ik wel. Alleen, dan moesten er wel minstens 300 mensen in die zaal zitten. En dat was wel iets wat mij een heel klein beetje benauwde. En ik had volgens mij dat gerekend. En dan had ik nog dat ik dat duurdere programma, want ik had er een van 10 en een van 13. En dan zou ik geloof ik 20 mensen in dat duurdere programma. En dat er alles bij elkaar opgeteld, zou ik ongeveer op 1 miljoen euro uitkomen met nog wat andere dingen. Kleinere zaken die daartussen door liep. Maar dat 3-daagse event was daar dus cruciaal in. Nou, een 3-daagse event the way to go was, dat snapte ik. En dat was dus mijn eerste inzicht. Alleen, hoe krijg je een 3-daagse event gevuld? He, want wat veel mensen zich ook niet realiseren, is dat voor hoeveel langer mensen de deur uit moeten, hoe lastiger het is om te verkopen. Hoe lager de conversie. Want als ik maar een halve dag ergens heen moet, kan ik dat makkelijker thuis of op mijn werk of wat dan ook regelen dan wanneer ik ergens een dag heen moet. Dan wanneer ik ergens 2 dagen heen moet. Dan wanneer ik ergens 3 dagen heen moet. Dus ik moest wel met iets heel spetterends komen. En ik wist ook dat ik snel actie moest ondernemen, want anders zou ik niet meer durven. En daar gebeurden dus 2 hele spannende dingen. Het eerste was dat mijn coach zei, ga eens na wie van jouw klanten hebben in de afgelopen 4 jaar meer dan 500 euro omzet bij je besteed. Ze zegt, en die stuur je een uitnodiging om gratis op jouw event te komen. Nou, ik donderde bijna van mijn stoel af. Ik dacht dat het niet goed werd. Want ik dacht, gratis? Nou hadden we het wel zodanig gedaan dat je moest dat kaartje eerst betalen. En als je geweest was, dan storten we het terug. En dat is wel iets wat me gered heeft. Want ik merk nog steeds, hè, dat zegt Ilko natuurlijk ook altijd, if they don't have to pay, they don't pay attention. En dat maakt dat de show-up rate hoog was. Want als ik al die mensen had gezegd, je mag gratis komen. Stel dat ik daar, weet ik, 200 tickets of zo op had verkocht. Weet ik zeker dat er in totaal maximaal 80 mensen alle 3 dagen zouden zijn geweest. En de rest was 1,5 dag, 2 dagen, 2,5 dag, maar nooit de volledige 3 dagen geweest. En dat was wel een ding wat voor mij heel belangrijk was. Daar kreeg ik ook nog weer gezeur mee, want ik zei, je mag gratis komen, je moet alleen nu je ticket betalen. En als je geweest bent, kun je terugclaimen. Nou, daar werden zoveel mensen boos om, dat is dus niet gratis. Dat is wel gratis. Alleen, je moet wel komen. En als jij niet komt, ja, dat kan ik niet helpen. Ja, dus dat was een van die dingen waardoor ik zo gegroeid ben. Omdat ik dus al om moest leren gaan met de weerstand. Dat als je koopt en je komt, krijg je je geld terug. Dat is toch gratis? Nou, dat vonden zij dus van niet, dat mag. Maar dat waren dus al mensen die ze al wisten. Ik ga toch niet 3 dagen komen, dus ik krijg mijn geld niet terug. Dus zijn dat dan ideale klanten? Nee, maar daar had ik wel mee te dealen. En een tweede was, dat is ook wel een heel belangrijk inzicht geweest. Ik probeerde altijd winst te maken op mijn events. En dat betekende dat ik eigenlijk altijd een beetje een dubbele agenda had. Ik wilde verdienen op het event en verdienen tijdens het event. En in dit geval was het dus zo dat we de exacte nummers weet ik niet meer, maar volgens mij hebben we aan 200 mensen, ik heb volgens mij 400 mensen een uitnodiging gestuurd. Daar zijn volgens mij 200 mensen op ingegaan. Er zijn er uiteindelijk 200 echt gekomen. En dat betekent dus dat 200 mensen 300 euro hebben terugbetaald. Dat is dus 60.000 euro. En dat risico, dat liep ik dus al voordat ik een cent verkocht had tijdens de upsell. En nou jongen, dat vloog me aan alle kanten aan. Maar, en ik heb uiteindelijk 80 tickets, 80 of 90 tickets zelf gekocht voor €300. Dus het was 200 tickets voor €300, €60.000 kosten, alleen al op de tickets. En dan had ik, nou, laat het even makkelijk houden voor het voorbeeld. Dus dit was niet zoveel het was. Oh ja, nee, ja, het is, nee, dit is wel wat het was. 80 tickets maal €300 is €24.000. Als je de rekensom niet kan volgen, is geen enkel probleem. Maar dus die 60 min die 24.000, maal dat ik €36.000 verlies had, alleen al op de ticketverkoop. En daarnaast doe ik toch de kosten van het event en de zaal en weet ik het allemaal. Dus dat kwam er allemaal nog bij. En mijn coach was er toen mijn oren en ze zegt, jij ziet het event-verdienmodel helemaal fout. Ze zegt, je moet precies weten, waar ligt dat verdienmoment en waar moet je bereid zijn om te investeren en het risico te pakken. En dat betekent dus dat met die €36.000 alleen al aan ticket kosten, maar nogmaals, al die andere dingen. We hadden het eerste event, ik meen Maarten van der Weijden. Kan ook een tweede event zijn geweest. Nou goed, er kwamen natuurlijk sprekers en de aankleding en weet ik het wat allemaal. Ik hoef jou allemaal niet te vertellen wat zo'n event niet kost. En dat maakt het dus heel eng. Dus voor iedereen die zegt, ja, ik durf geen risico te lopen. Je zult een keer wat moeten. Want ik wist wel, want dat had ik met kleine workshops en dergelijke al wel bewezen, dat als mensen bij me in de zaal zitten en ik geef het beste van mezelf, dan had ik altijd wel een hele goede conversie. Dan kochten veel mensen bij me. En die conversie lag altijd op ongeveer rond de 25%. Dus als er 250 mensen in de zaal zouden zitten, dan zou ik dus, en de conversie zou nou iets lager zijn, omdat het programma nu duurder was, hè, 10 of €13.000. Nogmaals, ik weet niet helemaal, maar ik weet dat die ene 10 kost, maar ik weet niet wat die andere kost. Die was al iets duurder. De conversie is iets lager, omdat de bedragen iets hoger zijn. Maar stel dat de conversie, weet ik wel, 20% zou zijn, dan is 20% van 250, zat nog 50. En dat was meer dan ik eruit zou willen halen. Dus die rekensom, die klopte wel. Nou moet die natuurlijk ook altijd nog bewaarheid worden. Maar ik denk, als er natuurlijk 200 mensen zitten die al een keer met me gewerkt hebben, en 80 mensen die mocht ik ook al een keer met me gewerkt hebben, maar niet die uitnodiging hebben gehad, of me net zijn gaan volgen of iets dergelijks, geloof ik dan dat ik dit dan ga halen. En natuurlijk waren de nachten dat ik badend in het zweet wakker werd, dat ik er helemaal niet in geloofde. Maar als ik simpelweg me niet door mijn emoties af liet leiden, maar door de feiten liet leiden, dan zag ik niet in waarom het niet zou kunnen gebeuren. En dat is denk ik wel iets wat heel veel ondernemers te leren hebben. En dat mindsetstuk hoefde ik dus niet meer te veranderen. Ik moest het inzicht veranderen dat het event aan zich, dat ik daar niet op verdiende, dat zelfs een kostenpost zou kunnen zijn om uiteindelijk er heel veel geld uit te halen. Want inderdaad, ik heb iets van €500.000 omzet uit dat event gehaald. Maar dat was nooit gelukt als ik van tevoren die kostenposten had durven maken en dat risico had durven lopen. Ja? Als ik Kiet had gespeeld op dat event, hadden er denk ik 100 mensen in de zaal gezeten, had ik nog geen 50 of €100.000 omzet gehad. Ja? Dus dat is iets wat het grootste inzicht is geweest. En dit is wat ik zo ontzettend vaak ook tegen mijn klanten zeg, ik heb onmiddellijk actie ondernomen. Dus op het moment dat ik in Londen nog was, heb ik de tekst getypt voor een uitnodiging. Heb ik die naar huis gemaild. Heeft mijn man of mijn dochter, nogmaals, ik weet niet meer precies meer wie dat gedaan heeft. Ik denk, nou, mijn man of mijn dochter, want die werken natuurlijk allebei bij mij in mijn business, hebben daar een hele mooie uitnodiging voor gemaakt. Ik heb mijn man inderdaad uit ons bestand iedereen laten filteren die ooit eens meer dan €500 bij me heeft gedaan. En het coole was dus dat toen ik 2 dagen later thuis kwam, toen lag de envelop en de uitnodiging. Het was een hele mooie kaart die we hadden laten drukken, ook kostenpost. Het zag er echt fantastisch uit. Die lag al bij ons thuis. Ik hoefde alleen de stickers er nog op te plakken, naar aanleiding van de lijst die mijn man had gedraaid. En het heeft thuis nog wat voet in aarde gehad, want ik was natuurlijk helemaal meegenomen in dat proces van, goh, als we het nou zus doen en er zitten er zoveel in de zaal, die hebben al eens met je gewerkt, dus is de conversie hoger. En Vervolgens is de conversie iets lager, omdat het een hoger bedrag is. Maar je geeft ze 3 dagen, dus het zou dus hetzelfde kunnen zijn. Maar je komt wel ongeveer op dit bedrag uit. Toen dacht ik, ja shit, weet je, daar is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Maar dat verhaal moest ik thuis natuurlijk nog even verkopen. Maar dat hoeft eigenlijk niet, want het is gewoon mijn business. Ik neem daar de besluiten over. Maar met name dus het feit dat ik ter plekke het besluit heb genomen, dit ga ik ook echt doen. Dus ter plekke ook opdracht heb gegeven aan de locatie. Van, goh, heb je 3 dagen dan en dan. En dat was dus inderdaad begin juni. En half september hadden we dus dat event uiteindelijk. Maar dat is dus binnen 48 uur opgezet en dergelijke. En dat is dus ook heel erg belangrijk. Want ik zie te veel mensen te lang wachten met het ondernemen van actie. En dan is het vuur er vaak uit. Dan komt vaak het moment van twijfel. Dan gaat je stem allerlei dingen roepen waarom het niet zou kunnen, het belachelijk idee is en weet ik het wat allemaal. En springt het leven of je business er weer tussen. En dat gebeurde nu dus niet, omdat ik gelijk actie had ondernomen. En dat event is er dus ook gekomen. En daar heb ik dus ook uiteindelijk die omzet uit gehaald. Nou, er is natuurlijk nog heel veel meer hierover te vertellen, zoals ik al aan had gegeven. Ik doe gewoon een tweede aflevering. Volgens mij duurt deze al 5 kwartier nu inmiddels, of in ieder geval dik een uur. Maar ik hoop dat waardevol voor je was. Ik zou het mega cool vinden als je daarop zou willen reageren. Hoe heet dat ook alweer? Geef me dan eventjes een 5-sterren review als je deze luistert op Spotify. Of op de Apple Podcast. Of als je hem hier op YouTube kijkt, zou ik het ook heel leuk vinden als je even een duimpje omhoog zou willen geven. En eronder zou willen zetten wat jouw belangrijkste inzicht is naar aanleiding van deze aflevering. Inderdaad, van mijn weg van 500.000 naar 1 miljoen euro omzet. En dan kom ik morgen met deel 2. Oké, goed. Dankjewel voor het luisteren. Nogmaals, ik hoop dat het waardevol voor je was. Voor mij heeft het niet zoveel toegevoegde waarde om het te delen. Anders dan dat ik hoop dat ik jou ermee zou kunnen inspireren. En ik zou het daarom inderdaad ontzettend leuk vinden als je zou willen laten weten of dat gelukt is of niet. Goed, spreek ik je morgen, hoor ik je morgen, zie je me morgen. Tot dan, hoi!